Once again, it's a great privilege to be here with everyone here in this conference.
Nou, opnieuw is het een groot voorrecht om met jullie allemaal hier samen te mogen zijn in deze conferentie.
I've already been blessed tonight with the visitation from a brother from Bolivia.
Ik ben vanavond al gezegend door het bezoek van een broeder uit Bolivia.
He's actually a pilot who was flying from the States to Amsterdam.
Hij is een piloot en hij vloog van de Verenigde Staten naar Amsterdam.
And he decided to take a train and to be with us here for just a few hours before he has to fly back.
En hij heeft besloten om de trein te pakken vanaf Amsterdam om hier een paar uur met ons te zijn.
And of course, él habla español. He speaks Spanish.
En hij spreekt Spaans.
And then we had another sister, una hermana de Honduras, from Honduras. We have another sister here.
En er is een andere zuster in ons midden uit Honduras.
So this is turning into a Latin American conference.
Dus dit wordt een Latijns-Amerikaanse conferentie.
So all of you need to learn Spanish.
Dus jullie moeten allemaal Spaans leren.
It is a tremendous privilege to be here.
Het is echt een voorrecht om hier te mogen zijn.
And we are going to discuss one of the most important aspects in the economy of God.
En we gaan met elkaar nadenken over een van de allerbelangrijkste aspecten van the economy of God.
In the work of God.
Oh, in het werk van de Heere God.
And that is the family.
Oh, en dat is het gezin.
Whenever I'm going to preach the gospel, I know that I am going to fail.
Nou, ik weet elke keer wanneer ik het evangelie predik, dat ik daarin zal falen.
Because the theme is so extraordinary, so important.
Omdat het onderwerp zo buitengewoon is en zo ongelooflijk belangrijk.
But I can say this a similar thing about the family.
Maar iets soortgelijks kan ik ook zeggen over het gezin.
There's no way I can overemphasize to you the importance of what we're talking about here today.
Nou, ik kan op geen enkele manier overdrijven ten aanzien van hoe belangrijk dit onderwerp is.
The family that God has instituted.
Het gezin dat de Heere God heeft ingesteld.
And that we need to begin to take seriously.
En dat we een begin moeten maken met serieus te nemen.
We need to understand what God's will is with regard to the family.
Om erachter te komen wat Gods wil is ten aanzien van het gezin.
And we need to obey that will in the fear of the Lord.
En het is belangrijk dat we dan wat Gods wil is ten aanzien van het gezin, dat we dat gehoorzamen in de vrezen des Heren.
I can say the same thing about the church.
En dat kunnen we ook zeggen ten aanzien van de gemeente.
It is our task to discover God's will for the church.
Het is onze opdracht om erachter te komen wat Gods wil is voor de gemeente.
And then to follow that will in the fear of the Lord.
En om daarna die wil te doen in de vrees des Heren.
Do you realize what we have become?
Besef je wat wij zijn geworden?
And I mean this.
En dit meen ik echt.
If I were to describe modern day evangelicalism.
Als ik het moderne evangelicalisme zou moeten beschrijven.
If I were to describe you and me.
Als ik een beschrijving zou moeten geven van jou en van mij.
I would say that in many ways we are a people who does what is right in their own eyes.
Dan zou ik moeten zeggen dat wij in veel opzichten een volk zijn die doen wat recht is in hun eigen ogen.
Churches are planted today.
Gemeentes worden gesticht.
According to the latest strategy.
Naar de laatste strategieën.
According to the latest missionary system.
En overeenkomstig het laatste systeem dat in de zending is uitgevonden.
Our churches are planted today according to what everyone in that church wants.
En kerken worden gesticht overeenkomstig wat iedereen in zo'n gemeente wil.
According to the culture.
Overeenkomstig de cultuur.
That is wrong and it is dangerous.
En dat is verkeerd en gevaarlijk.
God has shown us his will with regard to how a church ought to be.
De Heer God heeft ons zijn wil geopenbaard ten aanzien van hoe een gemeente behoort te zijn.
And we are to follow that will.
En die wil moeten wij volgen.
We don't just do worship the way we think we ought to do worship.
En ook onze aanbidding moeten wij niet doen op de manier waarop wij denken dat we moeten aanbidden.
We study God's word to see what kind of worship he desires.
Maar we moeten Gods woord erop naslaan om erachter te komen wat voor soort aanbidding hij wil.
We don't organize and arrange the church according to what we think is right in our own eyes.
We moeten niet de gemeente organiseren overeenkomstig wat wij denken dat juist is in onze eigen ogen.
Or according to what the culture desires.
Of overeenkomstig wat onze cultuur wil.
We organize the church according to God's word.
Maar we moeten de gemeente inrichten naar Gods woord.
Now let's look at the family.
En als we naar het gezin kijken,
the same thing can be said today.
Dan kunnen we daar hetzelfde over zeggen.
Let me just ask you a few questions.
Nou, laat me je een paar vragen stellen.
When you met your girlfriend who became your wife.
Toen je meisje ontmoette die later je vrouw is geworden.
And you dated.
En je kreeg verkering met haar.
You spent time together.
En je begon tijd met elkaar door te brengen.
Did you look in the scriptures to see how that should be ordered?
Heb je toen in de Bijbel gekeken om erachter te komen hoe je daarmee om behoort te gaan?
Or did you just do what was right in your own eyes?
Of heb je gewoon gedaan wat recht was in je eigen ogen?
When before you were married.
En voordat je trouwde?
Did you go from Genesis to Revelation to discover what God says about being a husband?
Heb je de Bijbel erop nageslagen van Genesis tot Openbaring om erachter te komen wat de Bijbel zegt ten aanzien van het zijn van een goede echtgenoot?
Or what he says about being a wife?
Of een echtgenote?
Or parents?
Of ouders?
Or marriage in general?
Of het huwelijk in het algemeen?
Most people would have to say no.
En de meeste mensen moeten dan zeggen nee.
That never entered into my mind.
Dat is zelfs niet in me opgekomen toen.
Now think about it.
En als we daarbij stilstaan.
I just mentioned the two greatest institutions in the Bible.
Ik heb zojuist de twee belangrijkste instellingen vanuit de Bijbel beschreven.
God created the church and he created the family.
Hij heeft de gemeente geschapen en hij heeft het gezin geschapen.
He revealed his specific will with regard to the church and with regard to how a family should be ordered.
En hij heeft zijn wil geopenbaard ten aanzien van de gemeente en ook ten aanzien van het gezin.
And yet the people of God rarely study it.
En toch bestuderen Gods mensen dat nauwelijks.
Pastors rarely talk about it.
En predikers, voorgangers, die spreken daar nauwelijks over.
And when there are problems in the marriage.
En als er problemen zijn in het huwelijk.
Usually the answers are brought forth from some psychology book.
Dan komen er heel vaak antwoorden die eerder uit een soort psychologieboek komen.
Or some Christian book that is more secular psychology than it is scripture.
Of een christelijk boek dat eigenlijk meer seculiere psychologie bevat dan dat het een Bijbels antwoord bevat.
Because of this problem within the church.
En vanwege dit probleem in de gemeente.
I want to begin this study on the family looking at 2 Timothy.
Wil ik beginnen met onze studie van het gezin vanuit 2 Timotheus.
Chapter 3.
2 Timotheus 3.
Verse 15.
2 Timotheus 3, vers 15.
Well, let's start in 14.
We kunnen beter bij vers 14 beginnen.
Paul is writing to Timothy.
Paulus schrijft aan Timotheus.
He says, "You, however, continue in the things you have learned and become convinced of."
Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent?
Upon what should our Christian life be based?
Nou, waar behoort ons christelijke leven op gebaseerd te zijn?
What we have learned.
Wat we hebben geleerd.
And what we have become convinced of.
En waarvan we verzekerd zijn geworden.
What have you learned in the scriptures with regard to the Bible? With regard to marriage.
Wat heb je geleerd vanuit de Bijbel ten aanzien van het huwelijk?
And what have you studied so much that you've actually become convinced of it?
En wat heb je zo goed bestudeerd dat je er ook echt verzekerd van bent geraakt?
I'm not just talking about reading and saying, "Oh, that's nice."
En ik bedoel niet alleen maar dat je iets leest en dat je dan zegt, nou, dat is wel mooi.
You've gone into the scriptures to discover what God wants from a family.
Maar je bent de schriften ingegaan om er echt achter te komen wat de Heere God vraagt ten aanzien vraagt voor het gezin.
With great dedication and devotion, you have studied the scriptures until you have become convinced.
En met toewijding heb je de schriften bestudeerd om erachter te komen waarvan je verzekerd mag zijn en moet zijn.
And then you walk in the conviction of that truth.
En daarna wandel je in de verzekerdheid, in de overtuiging van die waarheid.
Even most people who want to fix their families.
Zelfs de meeste mensen die hun gezin willen redden.
They try one certain method to fix their family.
Ze proberen één methode om hun gezin te redden.
And if that doesn't work, they go to another method.
En als dat niet lukt, dan proberen ze een andere methode.
And if that doesn't work, they read another book.
En als dat niet lukt, lezen ze nog een ander boek.
And they're just looking for a strategy to fix their life and their marriage.
En ze kijken uit naar een strategie om hun gezin en hun huwelijk te redden.
They're going to the wrong sources.
Maar ze gaan naar de verkeerde bronnen.
And they have no conviction about anything.
En tenslotte zijn ze nergens echt van overtuigd.
The Christian life is very difficult.
Het christelijke leven is heel moeilijk.
And you will fall if you are not a man or a woman of conviction.
En je zult niet staande blijven als je niet een man of een vrouw bent met diepe overtuigingen.
When I was a new Christian.
Toen ik net christen was geworden.
A wise man told me this.
Toen zei een wijze man tegen mij.
If you have no convictions about a certain thing.
Als je geen overtuigingen ergens over hebt.
Then when temptation comes in that area, you will fall.
Als dan op dat gebied er een bepaalde verleiding komt, dan zul je vallen.
So you must study the scriptures.
Dus het is belangrijk dat je de schriften bestudeert.
You must form your convictions about what is right and what is wrong.
En het is heel belangrijk dat je overtuigingen krijgt ten aanzien van wat juist is en wat verkeerd is.
And then you must follow your convictions no matter the cost.
En dan moet je overtuigingen ook volgen, wat het je ook kost.
Does that sound like modern day Christianity?
Nou, is dat het moderne christendom?
Does that sound like the way we do family?
Is dat de manier waarop wij ons gezin vormgeven?
No.
Nee.
The prophet said, "My people are destroyed for a lack of knowledge."
En de profeet die zei, mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis.
By and large, there's not much biblical teaching on the family.
Over het algemeen is er heel weinig Bijbels onderwijs over het gezin.
And a lot of the teaching done on the family in the modern day evangelical church.
Een heleboel onderwijs over het gezin in de moderne evangelicale beweging, kerk.
Is just a Christian version of the newest psychological theory.
Is slechts een christelijke versie van de nieuwste psychologische theorie.
In the next 3 days, we do not have enough time to build great convictions in your life.
Nou, de komende 3 dagen hebben wij niet genoeg tijd om echt sterke overtuigingen te bouwen in jouw leven.
But my desire is this.
Maar mijn verlangen is dit.
To convince you that you must order your family according to the scriptures.
Dat je ervan overtuigd raakt dat je je gezin moet bouwen overeenkomstig Bijbelse principes.
You must form biblical convictions.
Dat je Bijbelse overtuigingen moet krijgen.
And you must live by them.
En dat je daarnaar gaat leven.
And as Paul says here in verse 14, you must continue in them.
En zoals Paulus hier zegt in vers 14, dat je daarbij blijft en daarin blijft wandelen.
That word continue is important.
Dat woord blijven is belangrijk.
And let me just give you a few reasons why.
Ik zal een paar redenen geven waarom dat belangrijk is.
A lot of people start out doing good.
Heel veel mensen beginnen goed.
Very few people continue in it.
Maar weinigen blijven het goed doen.
The Bible speaks very highly of the word perseverance.
En de Bijbel houdt de volharding heel hoog.
Let me give you another example of why this is important.
Een ander voorbeeld waarom het zo belangrijk is om te blijven.
If you read just a book on marriage,
Als je gewoon een boek leest over het gezin, over het huwelijk,
it's probably because you're wanting to make your marriage better.
Dan is dat waarschijnlijk omdat je verlangt naar een beter huwelijk.
And so you read a book on marriage that gives you a new theory or new strategy to make your marriage better.
Dus je leest een boek over het huwelijk om een strategie te ontdekken die je huwelijk kan verbeteren.
And this is what you say.
En dit is hoe je dan
sounds reasonable.
Redeneert. Het ziet er wel redelijk uit.
I'll try that to see if it works.
Ik zal het eens uitproberen om te zien of het werkt.
See, there's no conviction.
Maar daar zit geen overtuiging in.
It's pragmatism.
Maar het is pragmatisme.
You'll try it.
Je probeert het uit.
To see if it works.
Om te zien of het werkt.
And if it doesn't, you'll discard it.
En als het niet werkt, dan werp je het zomaar weer weg.
Usually after a few weeks.
Meestal is dat na een paar weken.
But when you come to the Word of God, it's different.
Maar als je naar het woord van God gaat, is het anders.
This is God's truth.
Dit is Gods waarheid.
It is eternal and unchanging.
En het is eeuwig en onveranderlijk.
It is not a divine suggestion.
En het is niet een goddelijke suggestie.
It is a divine command.
Maar het is een goddelijk gebod.
It comes forth from the one who is omniscient and all wise.
Het komt van degene die alwetend is en alle wijsheid heeft.
You don't pick up the Bible if you're a Christian.
Je neemt de Bijbel niet ter hand als je een christen bent.
And read something about marriage.
En je leest dan iets over het huwelijk.
And say this.
En vervolgens, om vervolgens te zeggen.
That sounds interesting.
Ja, dat is wel interessant.
I think I'll try that.
Ik zal dat eens uitproberen.
Maybe it'll work.
Misschien werkt het wel.
You don't do that with the Bible.
Zo gaan we niet met de Bijbel om.
Doesn't matter if it sounds interesting or not.
Het doet er eigenlijk niet toe of het interessant klinkt of niet.
It's God's word.
Het is Gods woord.
And you're not called to try it for a while to see if it works.
En het is niet je roeping om het uit te proberen om te zien of het werkt.
It's the eternal unchanging word of God.
Maar het is het eeuwige en onveranderlijke woord van God.
You are commanded to obey it.
En je hebt de opdracht om het te gehoorzamen.
And to stand with great conviction upon it.
En om in grote overtuiging daarop te gaan staan.
And order your family through it no matter what the cost.
En je gezin in te richten naar dat woord wat het ook kost.
But there's a power in that.
En daar zit kracht in.
Because now you're not living your life according to some new theory.
Want nu leid je niet je leven naar de nieuwste theorie.
You're living your life according to the mind of God.
Maar je gaat je leven leiden overeenkomstig de gezindheid van God.
Whenever we talk about receiving revelation or information from God.
Als we het hebben over het ontvangen van openbaring of informatie van de Heere God.
What's the most important thing?
Wat is dan het belangrijkste?
His attributes.
Zijn eigenschappen.
They're always the most important thing.
Die zijn altijd het belangrijkste.
If we are going to learn something from God, there are two questions.
Als wij iets leren van God, dan gaat het om twee vragen.
The first one is this.
En de eerste vraag is dit.
Is he all wise?
Is hij degene die alle wijsheid heeft?
Or does he know everything?
Or does he know?
Or does he know everything?
Of weet hij alles?
Because if he doesn't know everything,
want als hij niet alles weet,
and if he is not all wise,
en als hij niet alle wijsheid heeft,
then maybe we shouldn't listen to him.
Dan moeten we niet naar hem luisteren.
But he is all wise and he does know everything.
Maar hij heeft alle wijsheid en hij weet ook alles.
But then we have another question.
En dan komt er een andere vraag.
Is he good?
Is hij goed?
Because he could be all wise and know everything and be evil.
Want het kan ook zijn dat hij alle wijsheid heeft en alles weet, maar dat hij kwaad is, dat hij boos is.
And in his evil he's trying to trick me.
En dat in zijn kwaadheid, in zijn slechtheid, dat hij ons probeert een hak te zetten.
But not only is he all knowing and all wise.
Maar hij is niet alleen alwetend en hij heeft niet alleen alle wijsheid.
He is all goodness.
Hij is een en al goedheid.
And he loves us.
En hij houdt van ons.
Therefore, there is no reason for us to doubt or to waver.
Daarom is er geen enkele reden voor ons om te twijfelen.
We should run to him and run to his word.
We moeten naar hem toe rennen en naar zijn woord toe rennen.
To determine how to order our families.
Om te beslissen hoe wij ons gezin willen inrichten.
Now look in verse 15.
En als we kijken naar vers 15.
He said, and that from childhood you have known the sacred scriptures which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith which is in Christ Jesus.
En er staat, en u van jongs af de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is.
If I'm a student and I go to a teacher and I ask him, could you explain to me the Pythagorean theorem?
Als ik een student ben en ik ga naar mijn leraar en ik stel hem de vraag, kunt u mij de stelling van Pythagoras uitleggen? Dank je, Jeroen.
So if I go to a teacher and I say, can you explain to me the Pythagorean theorem?
Dus ik ga naar een leraar en ik stel hem de vraag, kunt u mij de stelling van Pythagoras uitleggen?
And he says, yes.
En hij zegt, ja.
And he goes to the board and explains it to me clearer than anyone else has ever explained it to me.
En hij loopt naar het schoolbord en hij gaat mij dat uitleggen, helderder en duidelijker dan iemand anders dat ooit heeft gedaan.
Now that's not the most complex mathematical problem.
Nou, dat is niet het meest complexe wiskundige probleem.
But it is pretty complex.
Maar het is aardig complex.
So if he answered that with no problem whatsoever. If he answered that with no problem at all.
Oh ja, als de leraar dan het zegt en antwoord geeft, geen enkel probleem, ik kan het aan je uitleggen.
Then I could probably go to him and ask him what is 2 plus 2.
Dan kan ik ook naar hem toe gaan en hem de vraag stellen, wat is 2 plus 2?
Well, that's what we got going on here in this verse.
Nou, dat is ook wat in dit vers aan de hand is.
What's the greatest question to life?
Wat is de grootste vraag in het leven?
How can man be reconciled to God?
Hoe kan de mens verzoend worden met God?
And look what Paul tells Timothy.
En kijk eens wat Paulus aan Timotheus schrijft.
Not only does the Bible answer that question.
Niet alleen geeft de Bijbel een antwoord op die vraag.
But the Bible answers the question in such a way that a little child could understand it.
Maar de Bijbel geeft het antwoord op die vraag op zo'n wijze dat zelfs een klein kind dat kan begrijpen.
So if God can easily answer the hardest question in the universe.
Dus als de Heere God op een heel gemakkelijk de moeilijkste vraag in het hele universum kan beantwoorden,
then he can answer this question.
Dan kan hij ook deze vraag beantwoorden.
Lord, how can I make my marriage good?
Heer God, hoe kan ik ervoor zorgen dat het goed gaat in mijn huwelijk?
How can I fix my family?
Hoe kan ik mijn gezin herstellen?
He can answer that question too.
Die vraag kan hij ook beantwoorden.
Because the family and marriage he created.
Omdat hij zelf het huwelijk en het gezin heeft ingesteld.
He designed it a certain way.
Hij heeft het op een bepaalde manier ontworpen.
And he also understands how it works.
En hij begrijpt precies hoe het werkt.
Now let's go on.
Als we verder kijken.
Vers 16. All scripture is inspired by God.
Heel de schrift is door God ingegeven.
Now the word all in Greek.
Het woord heel in het Grieks.
Means all.
Betekent geheel.
If it meant something else, they would have translated something else.
Als het iets anders zou betekenen, zouden ze het anders vertaald hebben.
It really means all.
Het betekent echt alle schrift.
If you ever lose that truth.
En als je die waarheid ooit uit het oog verliest.
Then you lose all the scripture.
Dan verlies je ook de gehele schrift.
All of it is inspired by God.
De gehele schrift is door God geïnspireerd.
Literally, the word in Greek is theopneustos.
Letterlijk het woord in het Grieks is theopneustos.
It means God breathed, or breathed out of the mouth of God.
Het betekent God heeft het uitgeademd.
That's why Jesus described the scriptures as the words that proceed out of the mouth of God.
En daarom beschreef de Heer Jezus de schriften ook als de woorden die voortkomen uit de mond van God.
There is no other book on marriage that can make this claim.
En er is geen enkel ander boek over het huwelijk die hier die hier aanspraak op kan maken, waar dit van gezegd kan worden.
We can say that a book is good.
We kunnen zeggen dat een boek goed is.
We can say it's helpful.
We kunnen zeggen dat een boek behulpzaam is.
We can even say it's biblical.
We kunnen zelfs zeggen dat een boek bijbels is.
But there's only one book that proceeds out of the mouth of God.
Maar er is maar één boek dat uit de mond van God is voortgekomen.
And that's scripture.
En dat zijn de schriften. De schrift.
Now, I am sure that probably everyone in this room believes in the infallibility and inspiration of Scripture.
Nou, ik ben ervan overtuigd dat waarschijnlijk iedereen hier aanwezig gelooft in de onfeilbaarheid en de betrouwbaarheid van de schrift.
And that's absolutely necessary.
En dat is ook heel nodig.
But it's not enough.
Maar dat is niet genoeg.
It's not enough.
Dat is niet genoeg.
There are two doctrines that go together.
Er zijn twee leerstellingen die samen optrekken.
If you do not believe both of them, you do not believe either of them.
Als je ze niet allebei gelooft, dan geloof je geen van beide.
One is the infallibility of the scriptures.
Het ene is de onfeilbaarheid van de schrift.
That it is without error.
Dat er geen fouten in de Bijbel staan.
Probably every one of you in this room believes that.
Waarschijnlijk gelooft iedereen van jullie dat.
But do you believe the companion doctrine that goes with it?
Maar geloof je ook de andere leerstelling die daarmee gepaard gaat?
That the scriptures are sufficient.
Dat de schriften genoeg zijn.
That they speak to every need in your life.
Dat ze elke nood in je leven, dat ze daar een antwoord op hebben.
And that with regard to every need in your life, you should go to the scriptures.
En dat ook ten aanzien van elke nood die er is in je leven, dat je naar de schrift behoort te gaan.
Most people would say they believe that.
Nou, de meeste mensen zullen ook dat beamen.
But very few ever practice it.
Maar er zijn maar weinig mensen die dat ook praktiseren.
I do not. You're probably familiar with a group of Christians in history called the Puritans.
Jullie zijn waarschijnlijk wel bekend met een groep christenen uit de kerkgeschiedenis die de naam de Puritijnen kregen.
They are greatly hated by the world.
Ze werden echt bespot door de wereld.
And almost anything you learn about the Puritans from a secular university will be wrong.
En waarschijnlijk zo'n beetje alles wat je over de Puritijnen te horen kan komen vanuit een niet-christelijke universiteit is gewoon verkeerd.
The world hates them because they were one of the most godly groups of people who ever walked this planet.
De wereld haatte hen omdat ze waarschijnlijk een van de meest godvruchtige mensen zijn geweest die ooit op deze aardbodem hebben rondgewandeld.
Of course they were men and we do not agree with everything they said or did.
Natuurlijk waren het mensen en dan zijn we niet met alles eens wat ze hebben gezegd of gedaan.
But here was the Puritan genius.
Maar dit is het geniale van de Puritijnen.
They not only believed that the Bible was God's word.
Ze geloofden niet alleen dat de Bijbel Gods woord was.
But they believed that it should be applied to every area of life.
Maar ze geloofden ook dat de schrift behoorde te worden toegepast op elk gebied van het leven.
And that no man possesses the wisdom to guide his own life.
En dat geen enkel mens de wijsheid heeft om zelf richting te geven aan zijn eigen leven.
And that if a man is left to himself, he will always choose the road that God did not choose.
En dat als een mens aan zichzelf wordt overgelaten, dat hij altijd eigenlijk de weg kiest die de Heere God niet voor ons heeft gekozen.
And so when you look at Puritan literature,
dus als je de literatuur van de Puritijnen leest,
you see they not only wrote about theology.
Dan zie je dat ze niet alleen maar over theologie hebben geschreven.
They wrote about the church.
Maar ook over de gemeente.
And how the church should function according to the scriptures.
En hoe de gemeente behoort te functioneren overeenkomstig de schrift.
And they wrote about the family.
En ook ten aanzien van het gezin.
According to the scriptures.
Overeenkomstig de schrift.
And about raising children according to the scriptures.
En de opvoeding van kinderen overeenkomstig de schrift.
Because the only thing they wanted to know is what did the scriptures say about this particular thing.
Want het enige waar ze achter wilden komen is wat zegt de Bijbel over dit onderwerp.
Now look what Paul says here.
En wat zegt Paulus hier?
All scripture is inspired by God.
Heel de schrift is door God ingegeven.
And that's referring to the inspiration and infallibility of the scriptures.
En dat gaat dus over de inspiratie en de onfeilbaarheid van de schrift.
In verse 17 he says, so that the man of God may be adequate, equipped for every good work.
En in vers 17 staat opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust.
Now he's talking about the sufficiency of scripture.
En hier heeft hij het dus over dat de schrift ook genoeg is.
Everything a pastor needs with regard to the faith and practice of the Christian life is found in the scriptures.
Alles wat een predikant nodig heeft ten aanzien van het geloof en de praktijk van het christelijke leven, dat wordt gevonden in de schrift.
But don't just limit this phrase man of God to some pastor or cleric.
Maar als hier wordt gesproken over de mens die God toebehoort, gaat het natuurlijk niet alleen over een predikant of iemand die in een ambt staat of zo.
It has a wider application to every man and every woman who is truly Christian.
Het heeft een veel bredere toepassing op elke man en vrouw die echt christen is.
How can we be adequate and equipped for every good work?
Hoe kunnen wij volkomen toegerust zijn voor elk goed werk?
Only through the scriptures.
Alleen maar door de schrift.
Not a light study of the scriptures, but an intense, enduring study of the scriptures.
En niet een oppervlakkige studie van de schrift, maar een intensieve en een volhardende studie van de schrift.
Do you realize that the prosperity that still exists in Europe and the United States is founded upon the men of the Reformation who went back to the scriptures?
Ben je ervan bewust dat de welvaart die nog steeds aanwezig is in Europa en in Noord-Amerika, dat die eigenlijk ten diepste voortkomt uit de hervormers, uit de reformatie, waar de mannen van toen zeiden we moeten teruggaan naar de schrift.
At this moment, Europe and the United States as countries are hostile to the scriptures and to God.
En op dit moment zijn Europa en de Verenigde Staten vijandig gezind jegens de schrift en jegens God.
And yet the prosperity of these two groups, North America and Europe.
En toch is de welvaart van deze twee gebieden in de wereld, Europa en Noord-Amerika,
are the direct result of men who lived 400 years ago who were searching the scriptures.
Zijn het directe resultaat van het werk van mannen die 400 jaar geleden hebben geleefd en die zeiden we moeten teruggaan naar de bestudering van de schrift.
Not only did they go to the scriptures to find out how to be saved.
En ze gingen niet alleen naar de schrift om erachter te komen hoe wij behouden kunnen worden.
Or to find out how to run a church.
Of over hoe we een gemeente behoren in te richten.
But to how to run a family.
Maar ook hoe we het gezin behoren te leiden.
How to run a government.
En hoe een overheid behoort te functioneren.
We are like a fool who is sitting in the top of a tree.
We zijn als een dwaas die in een hoge top van een boom is geklommen.
We're sitting on a limb 100 meters above the ground.
We zitten op een tak 100 meter boven de grond.
And we've got a saw in our hand.
En we hebben een zwaard in onze hand.
And we're cutting the limb that we have sat on.
En we zijn bezig om de tak door te zagen waar we zelf op zitten.
And I can tell you this right now, Europe and North America have almost cut all the way through the branch.
En ik zal je dit zeggen, Europa en Noord-Amerika zijn al bijna door die hele tak heen gekomen met hun zaag.
And great will be our fall.
En onze val zal groot zijn.
But it's still not too late.
Maar het is nog niet te laat.
We must turn back to God.
We moeten terugkeren tot God.
But here's something that I want you to do as a church.
Maar dit is wat ik wil dat je zal doen als gemeente.
For just a moment, stop looking at the wicked, unbelieving culture.
Stop ermee om te kijken naar die verkeerde, ongelovige cultuur die om je heen is.
And stop thinking about their rebellion and how they need to turn back to God.
En stop ermee om na te denken over hoe zij rebelleren jegens God en hoe zij moeten terugkeren tot God.
Let's look at the church.
Maar laten we eens naar onszelf kijken als kerk.
Let's look at you and me.
Laten we nou kijken naar jou en naar mij.
Let's talk about our rebellion.
Laten we het eens hebben over onze rebellie.
And how we need to turn back to God.
En hoe wij moeten terugkeren tot God.
By getting serious with regard to the scriptures.
Door ernst te maken met de schrift.
Let me explain to you something that runs through the entire Bible.
Laat me iets uitleggen wat eigenlijk als een rode draad door de hele schrift loopt.
It's extremely important.
En dit is echt heel belangrijk.
Now hold your place here in 2 Timothy.
Nou, hou even 2 Timotheus 3 erbij.
And go to Exodus chapter 20.
Maar we gaan even terug naar Exodus hoofdstuk 20.
Verse 1.
Then
God spoke all these words saying.
Toen sprak God al deze woorden.
I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt and out of the house of slavery. You shall have no other gods before me.
Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
This introduction is so extremely important.
En deze inleiding is zo onvoorstelbaar belangrijk.
There is so much in here we could stay days just looking at verse 2.
En er zit zoveel in vers 2 dat we er wel dagen bij stil zouden kunnen staan.
But what I want to point out to you right now is God's claim upon man.
Maar wat ik nu wil benadrukken is de aanspraak die God doet op ons mensen, de claim die hij op ons heeft.
And then his extraordinary claim upon his people.
En dan nog meer in het bijzonder de claim die hij heeft op zijn eigen volk.
He says, I am the Lord your God.
Hij zegt, ik ben de Heere jullie God.
Now there is a sense in which this applies to every human being that's ever been born on this planet.
Nou, in een bepaald opzicht geldt dit voor elk mens die ooit is geboren op deze aarde.
God has a claim upon every person because God made them and he sustains them.
God heeft het recht op ieder persoon op deze aarde omdat hij hen heeft gemaakt en omdat hij hen onderhoudt.
By right of being the creator, he has a claim upon every man.
Gewoon vanwege het feit dat hij de schepper is, heeft hij recht op ieder mens.
And every man will give an account because of that claim.
En ieder mens is verantwoording verschuldigd naar God toe vanwege het feit dat hij recht op ieder mens heeft.
But now look what it says.
Maar kijk wat er staat.
I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery.
Er staat, ik ben de Heere uw God die u uit het slavenhuis, uit het land van Egypte heeft geleid.
This is a second and greater claim.
En dit is nog een sterker recht dat God heeft op het volk.
You see, God has a claim on every man because he is every man's creator.
God heeft recht op ieder mens omdat hij de schepper is van ieder mens.
And they are responsible to him.
En ieder mens is verantwoording aan hem verschuldigd.
And they will be judged by him.
En ieder mens zal door hem geoordeeld worden.
But upon God's people, he has an even greater claim.
Maar hij heeft natuurlijk nog veel meer recht op zijn eigen volk.
Because he is not only their creator.
Omdat hij niet alleen hun schepper is.
He is their redeemer.
Maar ook hun verlosser.
They owe him more allegiance.
Ze zijn hem meer toewijding verschuldigd.
And they will be held to a greater accountability.
En ze zullen nog meer rekenschap daarvan moeten afleggen.
Now when we look at this, this is in the context of God delivering a people out of Egypt.
Nou, dit is natuurlijk een context waar het gaat over dat hij zijn volk uit Egypte heeft bevrijd.
And he did that by performing great wonders and signs.
En dat heeft hij gedaan door grote wonderen en tekenen te verrichten.
And in the end he took the life of every firstborn Egyptian.
En als laatste heeft hij het leven genomen van alle eerstgeborenen van Egypte.
And he says, because I have done this, Israel, you are my people and I have a claim upon you.
En omdat ik dit heb gedaan, zegt hij tegen zijn volk Israël, zijn jullie mijn volk en heb ik recht op jullie.
And you are to walk in obedience before me.
En jullie behoren in gehoorzaamheid voor mijn aangezicht te wandelen.
You are to do what I say.
Jullie moeten doen wat ik zeg.
But now look at us.
Maar kijk eens naar ons.
We've been redeemed.
Wij zijn ook verlost.
But not by the firstborn of an Egyptian.
Maar niet door de eerstgeborenen van de Egyptenaren.
We have been redeemed by the blood of God's own son.
Maar wij zijn verlost door het bloed van Gods eigen zoon.
And so he has an even greater claim upon us.
Dus hij heeft nog meer recht op ons.
To whom much is given, much is required.
Aan wie veel is gegeven, wordt ook veel gevraagd.
We are to be a holy people.
We behoren een heilig volk te zijn.
We are to be a devoted people.
En een toegewijd volk.
We are to be an obedient people.
En een gehoorzaam volk.
And if necessary, we are to be a peculiar people.
En als het nodig is, moeten wij ook een beetje vreemd volk zijn. Is dat juist? Peculiar?
Different.
Ja. Anders. Een ander volk zijn. And anders dan anderen.
And I want to tell you something.
En ik wil je dit zeggen.
As twisted and dark as our cultures are today.
Zo verdraaid en duister als onze culturen zijn geworden.
It is a good thing if they call us strange.
Dan is het een goede zaak als ze ons een beetje vreemd vinden.
I remember when I was a brand new Christian at the University of Texas.
Ik weet nog toen ik net christen was geworden en ik studeerde aan de Universiteit van Texas.
And I would go out to this street where everyone would party.
En ik ging naar een plek waar iedereen aan het feest vieren was.
And I would hand out tracts.
En ik was daar om traktaten uit te delen.
Try to talk to people about Christ.
Ik probeerde met hen te spreken over Christus.
And one day I was doing that and these girls walked up to me, three girls.
En op een dag was ik dat aan het doen en er waren drie meisjes die naar me toe kwamen.
And they said, "What is wrong with you?"
En ze zeiden tegen mij, "Wat is er met jou aan de hand?"
I mean, you're weird.
En ze zeiden, "Je bent echt vreemd, man.
Why are you doing this?
Waarom doe je dit?
You're so strange."
Je bent zo apart.
And I looked at them.
En ik keek ze aan.
And I said, "Look over there."
En ik zei, kijk daar eens.
There's a guy with green hair and a nail going through his nose.
Daar staat een jongen met groen haar en een spijker door zijn neus.
And there's a 18-year-old girl.
En daar is een 18-jarig meisje.
Sitting on the curb and throwing up on her shoes.
En ze zit daar op de stoep en ze geeft over haar eigen schoenen.
And there is the daughter of some man somewhere, a father somewhere, who is literally acting like a prostitute.
En daar is een dochter van een vader die zich gedraagt alsof ze een hoer is.
And there's a young man hanging from the streetlight right now, screaming out sounds like he was Tarzan.
En daar is een jonge man die daar op de straat is en hij is aan het uitschreeuwen alsof hij Tarzan is.
So if I don't fit in, I'm pretty happy about that.
Dus als je vindt dat ik hier niet bij hoor, dan ben ik daar eigenlijk aardig gelukkig over.
If we are strange because we do not cheat on our wives, that's a good thing.
Als wij vreemd worden bevonden omdat wij niet ontrouw zijn aan onze vrouw, is dat een goede zaak.
If a woman is strange because she respects and even serves her husband, that's a good thing.
Als een vrouw vreemd wordt gevonden omdat ze haar man respecteert en dient, dan is dat een goede zaak.
If a man is strange because he turns down a higher salary because it will take him away from his family too much, that's a good thing.
Als een man vreemd wordt geacht, als een man vreemd wordt beschouwd omdat hij niet een hogere positie aanneemt, omdat hij daardoor te veel van zijn vrouw en kinderen weg zal zijn, dan is dat een goede zaak.
And if a man will deny himself his own leisure in order to serve his wife and children, if that's strange, that's a good thing.
En als een man vreemd wordt gevonden omdat hij zijn eigen luxe en zijn eigen genot opgeeft om zijn vrouw en kinderen te kunnen dienen, dan is dat een goede zaak.
There's a tradition that when Saint Peter was crucified.
En de traditie zegt dat toen de apostel Petrus werd gekruisigd,
he said, "I want to be crucified upside down."
Dat hij toen gezegd heeft, ik wil ondersteboven gekruisigd worden.
Some say it was because he said, "I'm not worthy to die like my Lord."
En sommigen zeggen dat hij dat gezegd heeft omdat hij vond dat hij zelf niet waardig was om precies te sterven zoals zijn Heer was gestorven.
But others say that he said this.
Maar anderen zeggen dat hij dit heeft gezegd.
"I want to be crucified upside down."
Ik wil ondersteboven gekruisigd worden.
So I can see this perverted, twisted world as it is.
zodat ik deze verdraaide, verkeerde wereld kan zien zoals die is.
You see, we don't need to worry a lot about how rebellious the world is outside of the church.
Weet je, we moeten ons eigenlijk niet zo heel veel zorgen maken over hoe opstandig de wereld is buiten de kerk.
We need to think more about the rebellion that is within us.
Maar we moeten eigenlijk meer nadenken over de opstandigheid die er binnen onze eigen kerkmuren is.
I do not believe that it is hostile rebellion.
Ik geloof niet dat het vijandige opstandigheid is.
But I believe it comes from deception.
Maar ik geloof dat het voortkomt uit misleiding.
And ignorance.
En onwetendheid.
The prophet said, "My people perish for a lack of knowledge."
Want de profeet zei, mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis.
I believe that families perish for a lack of knowledge.
Ik geloof dat gezinnen ten onder gaan vanwege gebrek aan kennis.
Realize whose children you are.
Besef wiens kinderen je bent.
Yes, I know you're a child of God.
Ja, ik weet, je bent een kind van God.
But there is one sense in which you are a child or a product of your culture.
Maar in een ander opzicht ben je ook een kind van je tijd, van je cultuur.
You come out of the 20th century.
Je komt uit de 20e eeuw.
Do you know what that century is famous for?
Weet je waar de 20e eeuw voor bekend staat?
Two things.
Twee dingen.
First one.
Ten eerste.
There is no absolute truth.
Er is geen absolute waarheid.
Secondly.
Ten tweede.
Question all authority.
Alle gezag wordt in twijfel getrokken.
So you look at the Bible.
Je kijkt naar de Bijbel.
It claims to be truth.
De Bijbel zegt van zichzelf dat het de waarheid is.
But ingrained in your mind is there are no absolute truths.
Maar ergens in je achterhoofd zit, er zijn helemaal geen absolute waarheden.
The Bible claims to be the ultimate authority.
De Bijbel zegt dat het gezag over ons heeft.
But you were trained all your life to question authority.
Maar je bent je hele leven eigenlijk getraind om gezag in twijfel te trekken.
Which ultimately leads to two things.
Wat uiteindelijk tot twee dingen leidt.
One, you have absolutely no direction whatsoever in your life.
Ten eerste dat je eigenlijk helemaal geen richting vindt in je leven.
Or two, you become your own authority.
Of ten tweede, je wordt het gezag over je eigen leven.
And both those things are extremely dangerous.
En allebei die dingen zijn heel gevaarlijk.
Especially when you have 7 billion people on one planet.
In het bijzonder als er 7 miljard mensen op de aarde wonen.
And each one of them is their own authority.
En ieder voert het gezag over zijn eigen leven.
Now, you said, but Brother Paul, we came here to talk about the family.
Maar je zegt misschien, Brother Paul, we zijn hier toch gekomen om na te denken over het gezin.
Yeah, but it doesn't matter how many principles from the scripture I teach you.
Maar het doet er niet zoveel toe hoeveel principes uit de schrift ik jullie onderwijs.
Unless you believe it's the word of God.
Tenzij je gelooft dat het het woord van God is.
You can't walk out of here saying, "Well, that was a good theory."
Het is niet mogelijk om hier vandaan te lopen en dan te zeggen, "Nou, dat was een mooie theorie."
Or that was something I might try someday.
Of dat is iets wat ik wel op een dag zou kunnen uitproberen.
If you see it in the scriptures this week.
Maar als je het ontdekt in de schrift deze week.
You have to walk out of here saying this.
Dan moet je hier vandaan lopen met deze houding.
I have seen what God has commanded me.
Ik heb nu begrepen wat God mij opdraagt.
And I have the certain conviction that I must obey it.
En ik heb de overtuiging dat ik dat behoor te gehoorzamen.
Now, I want to look at a few things that are just very important. I'm going to be talking primarily to men.
Nou, ik wil een paar dingen onderwijzen die heel belangrijk zijn en ik zal nu vooral spreken tot de mannen.
You must be convinced that it is your irrevocable and inescapable role to care for your family.
Je moet er als man absoluut van overtuigd zijn dat het jouw rol is waar je niet onderuit kan komen om zorg te dragen voor je gezin.
If you are a husband or a father, God has ordained certain responsibilities for you.
Als je een echtgenoot of een vader bent, dan heeft de Heere God bepaald dat jij bepaalde verantwoordelijkheden draagt.
If you do not care to know them and you do not want to obey them.
En als je je niet druk maakt om het kennen van die verantwoordelijkheid en om het dragen van die verantwoordelijkheid.
You are a rebellious man.
Dan ben je een opstandige man.
And according to 1 Timothy chapter 3, you cannot even be in the ministry.
En overeenkomstig 1 Timotheus 3 kan je dan ook niet in de bediening staan.
Because a man who does not manage his own household well is not fit for the ministry.
Want een man die niet een goed bestuurder is van zijn eigen huis is niet geschikt voor de bediening in de gemeente.
Brothers, we have to take this so seriously.
Dus dit moeten we echt serieus nemen.
If I am a pastor,
als ik een voorganger ben.
It is a terrible responsibility.
Dat is een enorme verantwoordelijkheid.
Because I am being called to take care of God's bride.
Omdat ik namelijk dan geroepen ben om zorg te dragen voor de bruid van Christus.
If I'm married,
als ik getrouwd ben.
It is a terrible responsibility.
Is dat een enorme verantwoordelijkheid.
Because I've been called to take care of God's daughter.
Omdat ik namelijk geroepen ben om zorg te dragen voor Gods dochter.
Now I want you to think about something for a moment.
Ik wil graag dat je hierover nadenkt.
You could steal my billfold and I'm going to forgive you.
Je kan mijn checkboekje. You mean your checkbook?
Yes.
Ja, portemonnee. Je kan mijn portemonnee stelen en ik kan je nog steeds vergeven.
Because there's nothing in there.
Omdat er toch niks in zit.
You could steal my car and I'll forgive you.
Je kan mijn auto stelen en ik zal je vergeven.
You could even rear back and hit me as hard as you want between the eyes.
Je kunt mezelf zelfs een enorme stomp tussen mijn ogen geven.
You'll have to give me a couple of days on that one, but I'll probably forgive you.
Misschien moet je me een paar dagen de tijd geven, maar waarschijnlijk zou ik je dat ook vergeven.
You touch my wife.
Maar als je aan mijn vrouw komt.
You touch my daughter.
Of als je aan mijn dochter komt.
I will hunt you down.
Dan zal ik je achtervolgen.
Now remember, I'm an American who lived in Texas for a long time.
Ik ben een Amerikaan die een hele tijd in Texas heeft gewoond.
But I will hunt you down.
Maar ik zal je achterna jagen.
And you better hope the police get to you before I do.
En dan kan je maar beter hopen dat de politie jou vindt voordat ik jou vind.
That's my wife.
Want ze is mijn vrouw.
That's my daughter.
En dat is mijn dochter.
Now think about that.
Denk daarover na.
If I, being evil, could love my wife and daughter that much.
Als ik die slecht ben, mijn vrouw en dochter zo kan liefhebben.
Then the holy love of God, how will it respond when it sees his daughter and his bride being hurt?
Hoe zal dan de heilige God reageren als hij ontdekt dat zijn dochter, de bruid van Christus, beschadigd wordt?
It is a fearful thing to fall in the hands of the living God.
Het is iets vreselijks om te vallen in de handen van de levende God.
He is a consuming fire.
Hij is een verterend vuur.
Are you scared?
Ben je bang?
You ought to be.
Dat hoor je te zijn.
Let's go to Genesis 18:19.
Laten we kijken naar Genesis 18 vers 19.
We're going to look at some examples from the scriptures about men and their commission to care for their families.
We kijken naar een aantal gedeelten uit de schrift waarin het zou gaan over mannen en hun de opdracht die ze hadden om te zorgen voor hun gezin.
Genesis 18:19.
Genesis 18 vers 19.
God says of Abraham, for I have chosen him so that he may command his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice.
Want ik heb hem uitgekozen, het gaat over Abraham, opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de Heere in acht te nemen door gerechtigheid en recht te doen.
Now, we've been studying Ephesians all week.
Nou, we hebben afgelopen weekend de Efezebrief bestudeerd.
And we talked about election.
En we hebben het gehad over uitverkiezing.
And with regard to election, I told you just read the wonderful confessions here in Holland.
En ten aanzien van dat onderwerp heb ik ook gezegd, lees de mooie belijdenisgeschriften die hier in Nederland ook zijn geschreven.
Because I was going to study about the implications of election.
Want ik ging you were going to study.
I was going to teach about the implications.
Ik ging onderwijzen over de implicaties van de leer van de uitverkiezing.
The Bible says in Ephesians 1 that God elected us.
De Bijbel zegt in Efeze 1 dat God ons heeft uitverkoren.
That we might be holy and blameless before him.
Dat we heilig en smetteloos voor hem zouden zijn.
Now look what it says here in Genesis 18:19 with regard to his election of Abraham.
En wat staat hier in Genesis 18 vers 19 over de uitverkiezing van Abraham?
He says, I have chosen him.
Er staat, ik heb hem uitgekozen.
I've elected him.
Ik heb hem uitgekozen.
Literally, I have known him.
Letterlijk staat, ik heb hem gekend.
Why?
Waarom?
Well, here's one of the primary reasons.
Nou, hier is een van de hoofdredenen.
So that he may command his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice.
En er staat op dat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de Heer in acht te nemen door gerechtigheid en recht te doen.
As men, we need to just ask ourselves a question.
Dus als mannen moeten we onszelf deze vraag stellen.
Are we doing this?
Doen we dit?
I'm not talking about taking your wife and children to church.
Ik heb het niet over dat je vrouw en kinderen meeneemt naar de kerk.
Are you doing this?
Maar doe je dit?
Are you commanding your children and your household to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice?
Nou, leer jij en gebied jij je kinderen en je huis om de weg van de Heer in acht te nemen en gerechtigheid en recht te doen?
Do your children and your wife see you doing this?
En zien jouw vrouw en je kinderen jou zelf dat doen?
Here we see the word command.
Er staat hier het woord bevel.
That the man has authority in the family.
Dat betekent dus dat een man gezag heeft in het gezin.
For what purpose does he use that authority?
Maar met welk doel gebruikt hij dat gezag?
To honor God.
Om God te eren.
To serve his family.
Om zijn gezin daarmee te dienen.
And to make known to them the truth of God.
En om aan hen bekend te maken de waarheid van God.
So that they might walk in righteousness and justice.
Zodat ze wandelen in gerechtigheid en recht zullen doen.
How much time, brothers, do you spend teaching your children about God and God's will?
Hoeveel tijd, broeders, besteden jullie aan het onderwijzen van je kinderen van wat Gods wil is?
How much time do you spend teaching them righteousness and justice?
Hoeveel tijd besteed je om hen recht en gerechtigheid te onderwijzen?
You say, well, I don't have the gift of teaching.
Misschien zeg je, ik heb niet de gave van het onderwijzen.
Doesn't matter.
Maar dat doet er niet toe.
You're still commanded to do it.
Je hebt nog steeds de opdracht om dat te doen.
And let me just encourage you for a moment.
En laat me je bemoedigen.
You say, well, you know, I'm not a good teacher.
Misschien zeg je, ik ben niet een goede onderwijzer.
Well, let me ask you a question. Are you a good student?
Maar laat me je dan deze vraag stellen. Ben je een goede student?
Because no one can be a good teacher if they're not a good student.
Niemand kan een goede leraar zijn als je niet eerst een goede student bent.
You say you can't teach your children?
Als je zegt je kunt je kinderen niet onderwijzen?
How much time are you studying the scriptures so that you might teach their children?
Maar hoeveel tijd besteed je dan aan het zelf student zijn van de schrift opdat je ze kan leren?
Or maybe you're not a good teacher.
Of misschien ben je niet een goede leraar?
Because you yourself neglect the word of God.
Omdat je zelf gewoon het woord van God helemaal veronachtzaamt.
And know so very little about what it says.
En je weet eigenlijk heel weinig over wat de Bijbel zegt.
Let's say that a man gets saved who is almost illiterate. He can just barely read.
Laten we ons voorstellen dat een man tot geloof komt die bijna illiterate is, bijna analfabeet is.
He's a drunk.
Hij is een dronkaard.
Beats his wife and his children.
Hij slaat zijn vrouw en zijn kinderen.
And the house is totally in disorder.
En het huis, het gezin is eigenlijk een puinhoop.
But one day he gets saved.
Maar op een dag wordt hij behouden.
He comes home.
Hij komt thuis.
He brings food.
Hij neemt eten mee naar huis.
He treats his wife in a new way with some decency.
En hij behandelt zijn vrouw ineens op een andere manier met respect.
He doesn't beat the children.
En hij slaat zijn kinderen niet meer.
And instead of sitting down and watching something filthy in front of the television set.
En in plaats van dat hij achter de tv gaat kijken om naar allerlei onreinheid te kijken.
He asks everyone to come to the kitchen table.
Vraagt hij iedereen om naar de keukentafel te komen.
They're all scared to death.
En ze zijn heel erg bang.
And he opens up the Bible.
En hij opent de Bijbel.
And he says, I don't know how to read very well.
En hij zegt, ik weet niet goed hoe ik moet lezen.
But something's happened to me.
Maar er is iets met mij gebeurd.
And I'm sorry for every wrong thing I've ever done to you.
En ik heb heel veel spijt van alles wat ik allemaal verkeerd heb gedaan.
And I believe that Jesus has changed my life.
En ik geloof dat Jezus mijn leven heeft veranderd.
The wife is looking at him with her mouth open.
En de vrouw die staart hem aan met haar mond open.
The children are kind to looking at one another.
En de kinderen beginnen elkaar aan te kijken.
And he says, I would like to try to read part of the Bible just so you could hear it.
En hij zegt, ik wil proberen om een gedeelte uit de Bijbel te lezen zodat jullie daarnaar kunnen luisteren.
I found this today when I was reading my Bible at lunch.
En dit heb ik ontdekt toen ik tijdens de lunch mijn Bijbel aan het lezen was.
I don't really understand it, but I would really like to be like this.
Ik begrijp het niet helemaal, maar zo zou ik graag willen zijn.
Okay, I'm gonna read.
Okay, ik ga lezen.
Love is patient.
Liefde is geduldig.
Love is kind.
Liefde is vriendelijk.
Love does not act in a bad way.
De liefde gedraagt zich niet op een verkeerde manier.
Love does not become angry.
De liefde wordt niet boos.
It really doesn't matter whether he reads very well, does it?
Het maakt niet zoveel uit of hij dat goed voorleest, niet waar?
And it really doesn't matter if he's not a good scholar.
En het maakt ook niet veel uit dat hij niet zo'n geleerde man is.
That family's never going to be the same.
Maar dat gezin zal nooit meer dezelfde zijn.
If he continues doing that.
Als hij dat gewoon blijft doen.
How fast are you?
Hoe snel ben jij?
I mean, you guys over 40.
Ik bedoel de mannen die boven de 40 zijn.
How fast can you run?
Hoe snel kan je rennen?
I've got two hips replaced and I bet I could outrun some of you.
Ik heb mijn beide heupen die zijn vervangen, dus ik denk dat ik sommige van jullie wel eruit ren.
You wake up one night.
Je wordt een keer 's nachts wakker.
The house is on fire.
En het huis staat in brand.
Are you going to sit there and go, you know, I don't run very well. I think I'm just going to stay here and get burned up.
Blijf je dan zitten en zeg je dan, weet je, ik ben niet zo snel met rennen. Ik denk dat ik maar gewoon hier blijf zitten.
Are you go over here to this lake that we have on the campground?
Of ga je naar dat meertje dat we hier hebben op het conferentiecentrum?
And you see your 5-year-old daughter drowning.
En je ziet dat je dochter van 5 jaar oud daar aan het verdrinken is.
Are you going to say this to yourself?
Ga je dan dit tegen jezelf zeggen?
I don't swim very well.
Ik kan niet zo goed zwemmen.
So I guess she's just going to have to drown.
Dus ik ben bang dat ze gewoon maar moet verdrinken.
But that's exactly what you're doing.
Maar dit is wel wat je aan het doen bent.
When you say, I'm just not a good Bible teacher.
Als je gewoon zegt, ik ben niet een goede Bijbelgeleerde.
So I'm not going to do what God said.
Dus ik ga niet doen wat God heeft gezegd.
And I'm not going to try to teach my family the Bible.
En ik ga niet mijn gezin de Bijbel onderwijzen.
I'll just let the pastor do it.
Ik laat gewoon de dominee dat doen.
I'm sorry, that's not what God commanded.
Maar het spijt me, dat is niet wat God heeft geboden.
But that your children learn about God from you.
Maar wel dat jouw kinderen van jou leren over God.
Now I want us to go. I want us to look at verse 20.
Ik wil met jullie kijken naar vers 20.
Genesis 18:20, and the Lord said, the outcry from Sodom and Gomorrah is indeed great, and their sin is exceedingly grave.
Genesis 18, verse
18:20.
En er staat, verder zei de Heere, de roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar.
I find it interesting that these two things are said in verses that touch one another.
En ik vind het interessant dat deze dingen gezegd worden in versen die zo dicht bij elkaar liggen.
Abraham lived in a twisted, violent, immoral culture.
Abraham leefde in een verdraaide, gewelddadige, immorele cultuur.
Just like yours and mine.
Net als de cultuur van jou en van mij.
And that culture was going to have an influence on his children and his children's children.
En die cultuur zou een invloed hebben op zijn kinderen en op zijn kindskinderen.
And the only wall that could be raised up to protect his family was him standing there teaching the word.
En de enige muur die opgetrokken kon worden rondom zijn gezin was wanneer hij zou opstaan om hen het woord van God te onderwijzen.
Now you say, well, you know, I'm just going to let my wife do it.
En misschien zeg je als man, weet je, dat laat ik aan mijn vrouw over.
God did not give you that option.
Maar God heeft je die mogelijkheid niet gelaten.
Let's say that all of a sudden someone was pounding at your front door.
Stel je voor dat op een gegeven moment iemand op je voordeur staat te bonzen.
You look out the window and it's a guy with a gun and an axe.
En je kijkt uit het raam en je ziet dat het een man is met een pistool en een bijl.
And he screams out, I've come to kill your family.
En hij staat daar te schreeuwen dat hij gekomen is om jouw gezin uit te moorden.
You're going to send your wife to the door?
Ga je dan je vrouw naar de deur sturen?
But that's what you're doing.
Maar dat is wel wat je doet.
There's something worse than a guy with an axe and a gun outside your door.
Er is iets dat erger is dan een man met een pistool en een bijl aan de deur.
The devil himself is standing there.
De duivel staat aan de deur.
And millions of his followers.
En miljoenen van zijn volgelingen.
And all they want to do is corrupt your children.
En wat ze willen doen is jouw kinderen in het verderf leiden.
If they can't make it through the door, they'll make it through the television.
En als ze niet door de deur binnenkomen, dan proberen ze door de televisie binnen te komen.
If they can't make it through the television, they'll make it through the internet.
En als ze niet door de televisie binnenkomen, dan komen ze door het internet binnen.
And if all that fails,
en als dat allemaal niet lukt,
they'll just get a hold of your children when you're not there.
Dan zullen ze je kinderen te pakken proberen te krijgen als jij er niet bent.
Which in a modern home is about 70% of the time.
Wat in een modern gezin ongeveer 70% van de gevallen zo is. What do you mean with that?
70% of the time parents aren't with their
children. Oh, sorry. Ja, 70% van de tijd zijn ouders niet bij hun kinderen.
Now let's go to the book of Joshua.
Als we kijken naar het boek Joshua.
Chapter 24.
Joshua 24.
Verse 15. If it is disagreeable in your sight to serve the Lord, choose for yourself today whom you will serve, whether the gods which your fathers served, which were beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my house, we will serve the Lord.
Maar als het in uw ogen kwalijk is om de Heere te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen. Of de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben. Of de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen.
Now I want you to think about it. Abraham makes a commitment to raise his family surrounded by an ungodly, unbelieving culture.
Nou, denk hierover na. Abraham die wijdt zich toe om zijn kinderen op te voeden met Gods gerechtigheid, terwijl hij omringd wordt door een goddeloze cultuur.
Joshua is making the commitment.
En Joshua wijdt zich hier ook aan toe.
Even among the people of God.
Zelfs te midden van het volk van God.
What he's basically saying is this.
Wat hij eigenlijk zegt is dit.
Even if all the other church people, our so-called Christians, decide for something else, I am going to follow the Lord with my family.
Zelfs als de zogenaamde kerkmensen of de christenen besluiten om iets anders te doen, ik besluit om de Heere te dienen met mijn gezin.
Now, why is this important?
Waarom is dit belangrijk?
When you begin to take your responsibility seriously as a father.
Als jij als vader je verantwoordelijkheid serieus begint te nemen.
And as a husband.
En als echtgenoot.
Some of the greatest criticisms against you will come from other people in the church.
De grootste kritiek zul je waarschijnlijk krijgen van andere mensen in de kerk.
And for the most part, they will be in disagreement with you because they'll be convicted.
En voor het grootste gedeelte zal het zo zijn dat ze het niet met je eens zullen zijn, omdat zij daardoor overtuigd worden.
Because anytime someone takes the word of God seriously, those who are watching their life will become convicted that they are not.
Want elke keer als iemand het woord van God serieus neemt, dan zal het gebeuren dat zij die er naar luisteren, dat er mensen zullen zijn die overtuigd raken, omdat ze daar niet naar leven.
You can't just raise your children today according to what is taught and said in the church.
Je kunt vandaag de dag niet je kinderen opvoeden overeenkomstig alles wat er wordt gezegd en geleerd in de kerk.
Because for the most part what's taught in the church, if anything at all, is not biblical.
Want voor het grootste gedeelte datgene wat geleerd wordt in de kerk is alles behalve dat het Bijbels is.
How many people in the church have gone, even pastors, and really studied the theology of family?
Hoeveel mensen zijn er in de kerk en zelfs onder de predikanten die echt naar de Bijbel zijn gegaan om erachter te komen wat de theologie is ten aanzien van het gezin?
Very few.
Heel weinig.
Now let's go on to Job.
We kijken naar Job.
Now I want us to look at chapter 1.
En ik wil graag met jullie kijken naar hoofdstuk 1.
Verse 4 and 5.
Vers 4 en 5.
His sons used to go and hold a feast in the house of each one on his day, and they would send and invite their three sisters to eat and drink with them. When the day of feasting had completed their cycle, Job would send and consecrate them, rising up early in the morning and offering burnt offerings according to the number of them all. For Job said, "Perhaps my sons have sinned and cursed God in their hearts." Thus he did, Job did, continually.
Zijn zonen waren gewoon om een maaltijd aan te richten, ieder op zijn beurt, in eigen huis. Zij stuurden dan boden en nodigden hun drie zusters uit om met hen te eten en te drinken. En het gebeurde dan, als de dagen van de maaltijden voorbij waren, dat Job hen bij zich riep en hen heiligde. En hij stond 's morgens vroeg op en bracht brandoffers voor ieder van hen één. Want Job zei, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart vaarwel gezegd. Zo deed Job alle dagen.
We see two things in Job's life that are important things for us.
En we zien hier twee dingen in het leven van Job die voor ons belangrijk zijn.
Number one, we see the urgency with which Job cared for his family.
Ten eerste zien we de urgentie waarmee Job zorgde voor zijn gezin.
Soon as the feast was over,
zodra het feest van zijn zonen voorbij was,
Job would get up early in the morning.
Zou Job 's morgens vroeg opstaan.
And he'd offer sacrifices.
En hij zou een offer brengen.
He would consecrate his children.
En hij zou zijn kinderen heiligen.
He would probably examine them.
En hij zou ze onderzoeken.
You see, he didn't delay in his responsibility.
Hij stelde dus niet uit in het dragen van zijn verantwoordelijkheid.
And fathers, it is so easy for us to delay.
En vaders, het is zo makkelijk voor ons om dingen uit te stellen.
Husbands, it's so easy for us to delay, to put off.
Het is zo makkelijk voor ons om uit te stellen en dat leidt dan vaak tot afstel.
We start out thinking, you know, I need to disciple my children.
En we beginnen wel met de gedachte, ik moet mijn kinderen discipelen en hen volgelingen van Christus maken.
I need to spend time in the word with my wife.
En ik moet tijd besteden met mijn vrouw in het woord.
You put it off the first year. You put it off. You don't do it the first
maar
year.
Maar je doet het eerste jaar niet.
And then you don't do it the next year.
Maar het jaar daarna doe je het ook niet.
And then you don't do it in year 10.
En je doet het uiteindelijk het tiende jaar ook niet.
And then the children are gone.
En dan zijn de kinderen al het huis uit.
And you failed.
En dan heb je gefaald.
You failed.
Dan heb je gefaald.
I know what I'm saying and the way I'm saying it hurts you.
Ik weet dat wat ik zeg en ook de manier waarop ik het zeg dat je pijn doet.
It hurts me.
En het doet mij ook pijn.
But you and I both have to hear this.
Maar jij en ik hebben het allebei nodig om dit te horen.
This is serious.
Want dit is een ernstige zaak.
But not Job, he was urgent.
Maar Job niet, hij had een bepaalde urgentie.
And it's good that he was urgent because his children did not live as long as he probably expected them to.
En het is goed dat hij er geen gras over liet groeien, want zijn kinderen leefden uiteindelijk minder lang dan hij had verwacht.
Also, we not only see urgency, we see perseverance and consistency.
En we zien niet alleen dat hij snel handelt, maar we zien ook dat hij volhardt.
It says that Job did this continually.
Er staat dat Job dit voortdurend deed.
He was consistent.
Hij was volhardend.
Now let me, men, I want to share something with you. Listen to me.
Mannen, ik wil iets met jullie delen. Luister naar me.
I am not perfectly consistent.
Ik ben niet volledig consequent.
And I do not always act with urgency.
En ik handel ook niet altijd op een snel genoeg.
But I do have the conviction that it is what I am to do, and if I do not do it, I have failed.
Maar ik heb diep van binnen wel de overtuiging dat dit is wat ik behoor te doen, en als ik het niet doe, dan weet ik dat ik heb gefaald.
It is a conviction.
Het is een overtuiging.
Based on the scriptures.
Gebaseerd op de schrift.
And since it is a conviction.
En omdat het een overtuiging is.
It does promote urgency and consistency.
Leidt dat tot die urgentie en tot dat consequent zijn.
Now I want us to look in Proverbs.
Ik wil met jullie kijken naar Spreuken.
Chapter 4.
Spreuken hoofdstuk 4.
Verse 1. Hear, O sons, the instruction of a father, and give attention that you may gain understanding. For I give you sound teaching. Do not abandon my instruction. When I was a son to my father, tender and the only son in the sight of my mother, then he taught me and said to me, let your heart hold fast my words, keep my commandments and live.
Luister, kinderen, naar de vermaning van je vader en sla er acht op om inzicht te leren kennen. Want ik geef jullie een goede les, verlaat mijn onderricht niet. Want ik was een zoon voor mijn vader, onervaren, en een enig kind voor mijn moeder. Hij onderwees mij en hij zei tegen mij, laat je hart mijn woorden vasthouden, neem mijn geboden in acht en leef.
Now I want you to look at something very, very important.
Ik wil dat je kijkt naar iets wat heel belangrijk is.
We can see faithfulness in more than one generation.
We zien hier dat trouw doorwerkt in meer dan één generatie.
This man is teaching his children.
Deze man onderwijst zijn kinderen.
Just like his father taught him.
Net zoals zijn vader hem heeft onderwezen.
You say, well, I didn't have a father that way.
Misschien zeg je, maar zo'n vader had ik niet.
Neither did I.
Die had ik ook niet.
Not one day of my life did he teach me the Bible.
Geen enkele dag van mijn leven heeft hij mij de Bijbel onderwezen.
Guess what?
Maar weet je wat?
That's not an excuse for me.
Dat is voor mij niet een excuus.
I'm still going to be held accountable.
Ik zal nog steeds verantwoording moeten afleggen.
It's got to start somewhere, men.
Want het moet toch ergens beginnen, mannen?
So it must start with us.
Dus het moet met ons beginnen.
It's time things changed.
Het is tijd dat dingen anders worden.
Instead of generation after generation increasing in ignorance.
In plaats van dat geslacht op geslacht alleen maar verder wegzakt in onwetendheid.
We should have generation after generation increasing in the knowledge of God.
Is het nodig dat er geslacht op geslacht komt die steeds verder komt in het kennen van God?
And whether we like it or not, we're setting the pattern for the way our children will be fathers and wives.
En of we het nou leuk vinden of niet, wij zetten wel de toon voor de manier waarop onze kinderen zelf vaders en moeders zullen zijn.
Also, I want you to look at something that is so important.
Ik wil ook dat je iets anders ziet dat heel belangrijk is.
In verse 2 he says, do not abandon my instruction.
Hij zegt daar, verlaat mijn onderricht niet.
In verse 4, he says, let your heart hold fast my words.
In vers 4 staat, laat je hart mijn woorden vasthouden.
Keep my commandments.
Neem mijn geboden in acht.
Now, did this father just make up a bunch of instruction and a bunch of commandments?
Nou, heeft deze vader een heleboel woorden en geboden verzonnen?
No.
Nee.
He's writing this in the context of Jewish life.
Maar hij schrijft dit in de context van het Joodse leven.
Deuteronomy 6.
Deuteronomium 6.
That the father must teach God's words and God's commands.
Dat de vader Gods woorden en Gods geboden moet onderwijzen.
Why does he say my commands then?
Waarom zegt hij hier dan mijn geboden?
Because they had become a part of him.
Omdat hij ze zichzelf eigen had gemaakt.
They weren't foreign to him.
Het waren geen vreemde geboden voor hem.
Had become a part of his life.
Maar die geboden waren een deel van zijn leven geworden.
He wasn't just teaching.
Hij was niet alleen aan het onderwijzen.
He was teaching what he lived.
Maar hij onderwees wat hij leefde.
And that's what we must do.
En dat is ook wat wij moeten doen.
We can't be like the father who doesn't go to church but sends his children there because he thinks it's important.
We kunnen niet zijn als de vader die zelf niet naar de kerk toe gaat, maar wel zijn kinderen daar naartoe stuurt omdat hij vindt dat het belangrijk voor ze is.
We cannot tell children to obey commands that we ourselves neglect.
We kunnen onze kinderen niet geboden onderwijzen die wij zelf gewoon in de wind slaan.
This is one of the ways I teach my children.
Dit is een van de manieren waarop ik mijn kinderen onderwijs.
Instead of saying, children, this is what I'm telling you to do.
In plaats van dat ik zeg, kinderen, dit is wat ik jullie zeg dat jullie moeten doen.
I look at it this way.
Kijk ik er als volgt naar.
Children.
Kinderen.
Did you just hear what God commanded you and me to do?
Heb je net gehoord wat de Heere God zowel mij als jullie heeft geboden om te doen?
You see the difference?
Zie je het verschil?
There are men who take leadership seriously in their family.
Er zijn mannen die het hoofd van het gezin zijn, serieus nemen.
And they use that authority to become king.
Maar ze gebruiken dat gezag als hoofd van het gezin om een soort koning te worden.
And their word is law.
En hun wil is wet.
And everybody must bow down to it.
En iedereen moet daarvoor buigen.
And they are rude.
En ze zijn niet zo vriendelijk. Onbeschoft.
They are rude. They are proud.
Ze zijn grof, trots.
And they're disgusting.
En walgelijk.
We do not have the right to run our family in our own authority.
We hebben als vaders niet het recht om onze gezinnen te leiden in ons eigen gezag.
We only have authority to the degree that we agree with God's word.
We hebben alleen maar gezag in die mate dat wij zelf het eens zijn met Gods woord.
And we exercise that authority not for our sake.
En we oefenen dat gezag uit niet voor onszelf.
But for the blessing of our wife and children.
Maar opdat onze vrouw en kinderen gezegend worden.
And we exercise that authority in the context of sacrificial love.
En we oefenen dat gezag uit in een context van zelfopofferende liefde.
If not, we're just bullies.
Als we dat niet doen, dan zijn we slechts bullebakken.
Let's look at Proverbs 23 for a moment.
Laten we kijken naar Spreuken 23.
23, 26. Chapter 23, verse 26.
Spreuken 23, vers 26.
Give me your heart, my son, and let your eyes delight in my ways.
Geef mij je hart, mijn zoon, geef mij je hart, en laat je ogen behagen scheppen in mijn wegen.
One of my greatest responsibilities as a father is to win my child's heart.
Een van de belangrijkste verantwoordelijkheden voor mij als vader is om het hart van mijn kind te winnen.
That they love me.
Dat ze mij lief hebben.
That they respect me.
Dat ze mij respecteren.
That they want to please their father.
Dat ze hun vader willen behagen.
I'm basically saying to my children this.
Ik zeg eigenlijk ten diepste dit tegen mijn kinderen.
Pledge to me your loyalty as I pledge my loyalty to God.
Beloof mij je trouw zoals ik mijn trouw aan God beloof.
Give me your heart.
Geef mij je hart.
That is absolutely essential.
En dat is heel essentieel.
And then listen to what he says.
En luister dan naar wat hij zegt.
Let your eyes delight in my ways.
Laat je ogen behagen scheppen in mijn wegen.
Not just what comes out of my mouth.
Niet alleen behagen scheppen in wat ik zeg.
But let your eyes delight in the way I live.
Maar laat je ogen behagen scheppen in de manier waarop ik leef.
What a tremendous responsibility.
Wat een enorme verantwoordelijkheid.
Most parents do not have their children's heart.
De meeste ouders hebben niet het hart van hun kinderen gewonnen.
Now I'm just going to say it because it's true.
En ik zeg dit omdat het waar is.
Do you know who has your children's heart?
Weet je wie wel het hart van je kind heeft gewonnen?
Other children.
Andere kinderen.
The people they spend the most time with.
En de mensen met wie ze de meeste tijd doorbrengen.
They may leave your home when they're 1 year old and go to preschool or something, nursery.
Het kan zijn dat ze maar 1 jaar oud zijn en dan naar de crash gaan.
Then they go to preschool.
En dan gaan ze naar de peuterklas.
Then they go to grade school and high school.
En dan gaan ze naar de basisschool en dan gaan ze naar de middelbare school.
And they spend most of their time with those children.
En ze besteden de meeste tijd met andere kinderen.
And they form their friendships in their groups.
En ze vormen hun vriendschappen in de groepen.
Do they dress to please you, their father? Do they dress to please you, their father?
Kleden ze zich om jou als vader te behagen?
No, they want to dress like their friends.
Nee, ze willen zich kleden zoals hun vrienden zich kleden.
Do they want to come home and eat supper?
Willen ze naar huis komen en de avondmaaltijd eten?
No, they want to be with their friends.
Nee, ze willen met hun vrienden zijn.
Do they talk in a way and act in a way to please their dad?
Praten ze op een manier en handelen ze op een manier om hun vader te behagen?
No, they talk, act and dress and everything else in a way to please all their friends.
Nee, ze doen allerlei dingen om hun vrienden te behagen.
And their loyalty is there.
En hun loyaliteit ligt daar.
And they don't even want to play with their brothers and sisters.
En ze willen zelfs niet met hun broers en zussen spelen.
They're an annoyance. They just want to go be with their friends.
Maar ze willen alleen maar met hun vrienden zijn.
Our children spend so much time away from home.
Onze kinderen spenderen zoveel tijd buiten het huis.
And so little time with their father when they are home.
En zo weinig tijd met hun vader als die thuis is.
The father doesn't have their heart.
De vader heeft hun hart niet.
Someone else does.
Maar iemand anders heeft hun hart.
And we have been taught that that's the way it's supposed to be.
En ons is geleerd dat dit heel normaal is.
If a father spends almost no time with his children, but his children are with other children, that's good.
Als een vader bijna geen tijd met zijn eigen kinderen besteedt, maar een kind besteedt wel heel veel tijd met andere kinderen, dan vinden we dat allemaal prima.
It isn't until a child begins to spend a lot of time with his parents and his father that people start saying, there's something strange here.
Maar als een kind veel tijd begint door te brengen met zijn ouders, dan beginnen mensen te zeggen, hier is iets heel raars aan de hand.
I mean, how is the kid going to be socialized?
En dan zeggen ze, hoe kan het kind ooit ingeburgerd raken?
I got asked that question in England a few years ago.
En die vraag die kwam naar mij toe in Engeland een paar jaar geleden.
Well, if your children are with you.
Maar als je kinderen bij jou zijn.
And also hang around with other grown men.
En ook omgaan met andere volwassenen.
And they're not with children all the time.
En ze zijn niet de hele tijd met kinderen.
How are they going to be socialized?
Hoe kunnen ze dan sociaal zich ontwikkelen?
Well, first of all, my children do play with other children.
Nou, mijn kinderen spelen wel met andere kinderen.
But their majority of their time is with their mother and with me.
Maar de meerderheid van de tijd brengen ze door met hun moeder en met mij.
And with each other.
En met elkaar.
That's why I have two sons that they're brothers and they're the best friends to one another.
En dat is de reden dat mijn twee zonen beste vrienden zijn voor elkaar.
So they're with us.
Dus ze zijn met ons.
And someone asked me, well, how do they get socialized?
En iemand vroeg ons, maar hoe kunnen ze dan zich sociaal ontwikkelen?
And this was my answer.
En dit was mijn antwoord.
I said after I preached last night, I went down to High Street to try to find some fish and chips.
Toen ik gisteravond heb gepreekt, ben ik daarna ergens naartoe te gaan om een patatje te kopen.
I was in England.
Hij was in Engeland, dus ook een visje erbij.
And when I was down there, I saw 10-year-olds, 11-year-olds, 13-year-olds, 15-year-olds.
En toen ik daar bij die snackbar kwam, zag ik 10-jarigen, 12-jarigen, 13-jarigen, 15-jarigen.
And many of them were saying things, vile things that I never heard in my worst days as a drunk.
En veel van die jongeren die zeiden zulke lelijke en grove dingen. Dat zijn dingen die ik niet eens hoorde zeggen toen ik zelf in een periode was dat ik wel dronken werd.
They were dressed immorally.
Ze waren immoreel gekleed.
They were screaming out in public immoral words.
En ze schreeuwden hele vieze woorden over de straat.
And they were doing immoral things to one another in public.
En ze waren eigenlijk immorele dingen aan het doen, gewoon en publiek.
So why would you want these children to socialize my children?
Dus waarom wil je dat die kinderen mijn kinderen sociaal gaan ontwikkelen?
Why would you want me to have my children give their heart to them?
Waarom vraag je van mij dat ik zou willen dat mijn kinderen hun hart aan die mensen zou geven, aan die jongeren zou geven?
Parents, let me ask you a question.
Dus ouders, laat me je deze vraag stellen.
Where did you learn every filthy thing you ever learned?
Waar heb je al het onreine geleerd dat je ooit hebt geleerd?
Was it with your parents?
Was het met je ouders?
Or was it with your friends?
Of was het met je vrienden?
That's why you need to win your child's heart.
Dat is waarom het belangrijk is dat je het hart van je kind wint.
How do you do that?
En hoe doe je dat?
You build a relationship.
Je bouwt een relatie met ze op.
Isn't it amazing? So many dads will come to me and say, I have no relationship with my teenage son.
Is het niet verwonderlijk dat zoveel ouders naar mij toe komen en tegen mij zeggen, ik heb geen relatie met mijn tienerzoon of dochter.
He won't even listen to me.
Hij of zij luistert niet eens meer naar me.
My question is, how much time have you spent with him since his birth?
En dan stel ik de vraag, hoeveel tijd heb je met hem of haar doorgebracht sinds zijn of haar geboorte?
To win his heart.
Om zijn of haar hart te winnen.
How have you guarded his heart so that someone else won't steal it?
Hoe heb je gewaakt over zijn hart zodat niet iemand anders het zou stelen?
These are important questions.
En dit zijn belangrijke vragen.
Give me your loyalty, my son.
Geef mij je hart, mijn zoon.
Now let's just look at a few more passages quickly and we'll be gone.
We kijken nog naar enkele andere Bijbelgedeelten.
Ephesians chapter 6 verse 4.
Efeze 6 vers 4.
Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord.
Vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere.
The word here in Greek is pater.
Het woord in het Grieks is, what did you say?
Is pater.
Pater.
It means father.
Oh, pater, vader.
It is father. Not, it is not mother.
Het is niet moeder.
It doesn't command the mother to bring the child up in the instruction and admonition
dus
of the Lord.
De moeder krijgt niet de opdracht om het de kinderen op te voeden in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere.
Now think about that.
Dus denk daar eens over na.
Our cultures have changed much over the centuries.
Onze cultuur is enorm veranderd door de eeuwen heen.
So if there is any instruction going on in the family now, it's usually the mother who's doing it.
Met als gevolg dat als er enige onderwijzing is in het gezin, dat het tegenwoordig vaak de moeder is die dat doet.
If there's any religious instruction going on at all in the family, it's usually the mom.
Als er enige religieuze onderwijzing plaatsvindt in het gezin, is het meestal de moeder.
But that's not what the Bible commands.
Maar dat is niet wat de Bijbel onderwijst.
Says the father is supposed to do it.
Er staat hier dat de vader dat behoort te doen.
And not just to sons.
En niet slechts aan zonen.
Father, your daughter needs you just as much, if not more, than your sons.
Maar vader, je dochter heeft je net zozeer nodig als dat je zoon je nodig heeft.
It is the father's responsibility.
Het is de verantwoordelijkheid van de vader.
That is the New Testament father.
Dat is de Nieuwtestamentische vader.
Now I want you to look at the New Testament husband.
En als we kijken naar de Nieuwtestamentische echtgenoot.
Look at Ephesians 5, 25 and 26.
Als we kijken naar Efeze 5, vers 25 en 26.
Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself up for her so that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word.
Mannen, hebt uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente heeft lief gehad en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord.
Some men are very confused about how they're supposed to treat their wife.
Sommige mannen zijn erg in de war ten aanzien van hoe zij met hun vrouw moeten omgaan.
They see in chapter 6 verse 4 that they are to raise their child up in the discipline and instruction of the Lord.
Nou, ze lezen in vers 6, hoofdstuk 6 vers 4 dat ze hun kinderen moeten opvoeden in de onderwijzing en de terechtwijzing in de Here.
And they also think, well, they're also responsible for raising up their wife in the discipline and instruction of the Lord.
En dan denken ze dat ze ook verantwoordelijk zijn om hun vrouwen op te voeden in de terechtwijzing en de onderwijzing van de Here.
But that's not what it says.
Maar dat staat er niet.
Now, here's the way I want you to see this.
Dus ik wil graag dat je het als volgt ziet.
We are to communicate truths to our wives.
We behoren ook de waarheid aan onze vrouwen te onderwijzen.
We are to seek to teach them.
We moeten ook zoeken om onze vrouw te onderwijzen.
But our wives hopefully are also believers.
Maar hopelijk zijn onze vrouwen ook gelovigen.
They're also growing in the Lord.
En die ook groeien in de Here.
And there are things we can learn from them.
En er zijn ook dingen die wij van hen kunnen leren.
There is a different thing going on between a husband and a wife than there is between a dad and a child.
Er gebeurt dus iets anders tussen een man en zijn vrouw als tussen een man en zijn kinderen.
Notice what we are to do with our wife.
En wat behoren we wel te doen met onze vrouw?
And it's amazing. The wisdom of God.
En dat is echt de wijsheid van God.
We are to wash our wives in the water of the word.
We behoren onze vrouw te wassen in het water van het woord.
We're not instructing and disciplining her like we would a child who has nothing in their head.
Er staat dus niet dat we onze vrouw moeten instrueren en moeten terechtwijzen met het woord, zoals met de kinderen die onwetend zijn.
We are dealing with our partner.
Maar we hebben hier te maken met onze partner.
We are dealing with our equal.
Met onze gelijke.
Different role maybe.
Verschillende rol.
But our equal.
Maar wel onze gelijke.
We're not talking down to.
We praten niet vanuit de hoogte tot haar.
We're not threatening.
En we dreigen niet.
And even though there is instruction, it's not primarily instruction, principal instruction.
En ook al is er onderwijzing, het is niet in de hoofdzakelijk onderwijzing.
What is it?
Maar wat is het dan wel?
Isn't this beautiful? It's washing her.
Is het niet prachtig? Het is haar reinigen.
Not that she's dirtier than you and needs to be clean.
Niet dat zij onreiner is dan jij en gereinigd moet worden.
It's just a beautiful picture of intimacy.
Maar het is een prachtig beeld van intimiteit.
And what are we washing her with?
En waar reinigen we haar mee?
Well, it says here very clearly we are washing her with washing of water with the word.
En het staat hier heel duidelijk met het waterbad door het woord.
Now a lot of people would take this as, you know, just teach her the Bible.
Een hoop mensen die zeggen hier dan alleen maar dit is dat we haar de Bijbel onderwijzen.
But I think in the context here he's referring to the gospel of Christ.
Maar ik denk als we in de context kijken dat het hier gaat om het evangelie van Christus.
The proclamation of the good news.
De verkondiging van het goede nieuws.
Of everything Christ has done for us.
Van alles wat Christus voor ons heeft gedaan.
And all that we have in him.
En alles dat wij in hem hebben.
And all that we are in him.
En alles dat we zijn in hem.
Grace abounding.
Overvloedige genade.
Unconditional love.
Onvoorwaardelijke liefde.
All these things.
Al deze dingen.
These are the things with which we are to wash our wives.
En dit zijn de dingen waarmee we onze vrouwen behoren te wassen.
With greater and greater knowledge of the gospel.
Met steeds meer kennis van het evangelie.
There's a different thing going on here.
Dus hier is iets anders gaande.
And I need about 3 hours to go through it, but it's getting late.
Ik heb ongeveer 3 uur nodig om hier doorheen te gaan, maar het wordt erg laat.
Now I want to show you one other thing.
Maar nog één ding.
1 Timothy chapter 3.
1 Timotheus 3.
Verse 1 and 2, it is a trustworthy statement. If any man aspires to the office of overseer, it is a fine work he desires to do. An overseer then must be above reproach, the husband of one wife. Then it goes on to verse 4, he must be one who manages his own household well, keeping his children under control with all dignity. But if a man does not know how to manage his own household, how will he take care of the church of God?
Daar staat, dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, dan begeert hij een voortreffelijk werk. En een opziener moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw. En dan gaan we verder in vers 4. Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis, zijn kinderen onderdanig houden in alle waardigheid. Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen?
Now I want to destroy a false idea that's very common among Christians with regard to this passage.
Ten aanzien van dit gedeelte wil ik een idee eigenlijk onderuit halen wat wel heel gangbaar is onder christenen.
People will look at that and say it doesn't apply to me.
Mensen kijken hiernaar en die zeggen, nou, dit heeft geen betrekking op mij.
I'm not an elder.
Want ik ben geen ouderling. Ik ben geen opziener, geen ouderling.
I don't have to worry about these requirements.
Dus ik hoef ook niet over deze vereisten na te denken.
That's for elders.
Dat is voor oudsten.
No, it's not.
Nee, is niet.
You say yes, it is.
Dan zeg je jawel.
I say no, it's not.
Ik zeg nee, is niet.
You say, well, it says right here, an elder is supposed to be that way.
Maar dat staat er toch. Dit is hoe een opziener behoort te zijn.
You're not understanding the passage.
Maar je begrijpt het gedeelte niet.
What the passage is saying is this.
Maar wat het Bijbelgedeelte zegt is dit.
An elder must be a mature Christian.
Een opziener of een oudste moet een volwassen christen zijn.
And this is what a mature Christian looks like.
En zo ziet een volwassen christen eruit.
And you're supposed to be a mature Christian.
En jij behoort een volwassen christen te zijn.
So these requirements apply to you.
Dus deze vereisten die gelden wel voor jou.
Do you see how we can really miss the meaning of a text?
Zie hoe makkelijk we eigenlijk de betekenis, de bedoeling van een tekst mislopen.
He's not saying that elders are supposed to look like this, but no one else is really needs to worry about it.
Hij zegt hier niet dat de oudsten hier mee bezig moeten, maar dat alle andere mensen dit gewoon naast zich neer kunnen leggen.
He's saying you can't let a man be an elder unless he's a mature Christian, unless he's a mature man in the faith.
Maar Paulus die zegt je kan een man niet een opziener maken als tenzij hij een volwassen man in het geloof is.
And this is what a mature man looks like.
En zo ziet een volwassen man in het geloof eruit.
We're all called to be mature men.
We zijn allemaal geroepen om volwassen mannen te worden.
And these requirements apply to all of us.
En deze vereisten die zijn van toepassing op ons allemaal.
And one is to manage our own households well.
En één daarvan is om goed leiding te geven aan je eigen gezin.
To be able to not only discipline our children, but keep them under control.
En niet alleen maar om de kinderen te onderwijzen, maar om ze ook in onderdanigheid te houden.
When it says that a man is supposed to be a manager of his own home.
Als hier staat dat een man een goede leider, manager moet zijn van zijn eigen huis.
It comes from a Greek word. Proisteme.
Het komt van een Grieks woord proisteme.
Now, isteme means to stand.
Isteme means betekent om te staan.
And pro means before, to stand before.
En pro betekent voor. Dus het heeft letterlijk de betekenis staan voor.
So to be a manager of our homes, of our families.
Dus om een leiding te geven aan ons gezin, aan ons huis.
We stand before them.
Dan staan we voor hen.
Now that means as a leader.
Betekent als leider.
But also it means as an example.
Maar ook betekent het als een voorbeeld.
Everybody wants to be a leader.
Iedereen wil een leider zijn.
But you can't be a leader unless you're an example.
Maar je kunt geen leider zijn tenzij je een voorbeeld bent.
Here's another thing, the last thing about this passage.
En nog één ding over dit Bijbelgedeelte.
Stand before.
Staan voor.
What do shepherds do?
Wat doen herders?
Well, let me give you a lesson on how to be a cowboy.
Laat me je een les geven over hoe je een cowboy moet zijn.
You ever seen a cowboy movie?
Heb je ooit eens een cowboy film gezien?
Is the cowboy out in front of the cattle on his horse and all the cattle are following the cowboy?
Gaat de cowboy de kudde koeien vooruit en volgen alle koeien de cowboy op het paard?
No.
Nee.
He's not in front of the cattle.
Hij gaat niet het vee vooruit.
Behind the cattle.
Hij is achter het vee.
And what is he doing with them?
En wat doet hij met het vee?
He's yelling at them.
Hij schreeuwt.
He's screaming at them.
Hij schreeuwt tot ze.
He's beating them with a whip.
En hij slaat ze met een zweep.
He's shooting a gun in the air.
En hij schiet een pistool in de lucht.
I've been a cowboy. Sometimes you shoot the cow with the gun.
Ik ben een cowboy geweest en soms dan vuur je pistool op een koe af. We don't know these things.
I know. You people are too cultured. But since the last time I was here, I have learned to use a fork. So.
Wij weten niks over cowboy zijn, maar hij wist niks over het gebruik van een vork. Dat weet hij nu wel.
Cowboys drive cattle.
Cowboys die drijven hun vee op.
What do shepherds do?
Maar wat doen herders?
They don't drive sheep.
Ze drijven hun kudde niet op.
They stand in front of them.
Maar ze gaan voor de kudde uit.
They've gained the sheep's trust.
Ze hebben het vertrouwen van de schapen gewonnen.
And they lead.
En ze leiden.
And the sheep follow.
En de schapen volgen hen.
That's what a pastor of a church does.
En dat is wat een voorganger van een kerk doet.
Or is supposed to do.
Of behoort te doen.
And that's what we as men are supposed to do.
En dat is wat wij als mannen behoren te doen.
If you're driving your family, you're not.
Als je je gezin opdrijft, of hoe noem je dat, opjaagt.
Especially if you're driving your wife.
Of als je je vrouw opjaagt, dan ben je verkeerd bezig.
You are not a godly man.
Dan ben je niet een godvruchtige man.
A very godly man pointed out something one time in a sermon that I heard him preach.
Maar er was een godvruchtige man die een keer preekte en die iets zei daarin.
And what he pointed out was this.
En wat hij zei was dit.
Well, before I say this, let me ask you a question, gentlemen.
Maar voordat ik dit zeg, laat me je nog een vraag stellen.
Have you ever taken your wife to Ephesians chapter 5 and says the Bible says you need to submit?
Heb je ooit je vrouw meegenomen naar Efeze 5 en tegen je vrouw gezegd, de Bijbel zegt dat je mij onderdanig moet zijn?
Well, that's what the Bible says.
Dat is wat de Bijbel zegt.
But men, it doesn't say it to us.
Maar broeders, de Bijbel zegt dat niet tegen ons.
So that we demand it of our wives.
Zodat wij dat kunnen eisen van onze vrouw.
God says it to our wives.
Maar God zegt het tot onze vrouw.
It's not our job to be putting that constantly in front of the face of our wives.
Het is niet onze taak om onze vrouw daar voortdurend mee te confronteren.
It's our job to earn her respect.
Maar het is wel onze taak om haar respect te winnen.
And the best way to do that?
En de beste manier om dat te doen
is, by being a man of grace,
is door een genadevolle man te zijn.
Something I have failed in many times.
En dat is iets waarin ik zelf heel vaak heb gefaald.
And I'm sure you have failed in.
En iets waarin jij ook vaak in hebt gefaald, denk
But
ik.
That should not keep us from continuing on.
Maar dat moet ons er niet van weerhouden om door te gaan.
To try and try to be more like Jesus.
Om te proberen om steeds meer op Christus te lijken.
And to be a true leader in our family.
En om een ware leider van ons gezin te zijn.
Let's go to the Lord in prayer.
Laten we naar de Heer gaan in gebed.
Please visit our website at heartcrymissionary.com. There you will find information about the ministry, our purpose, beliefs and methodologies, and extensive information about the missionaries we are privileged to serve.